Ik mag u allemaal deze avond welkom heten. Ik had graag mijn plaats afgestaan aan. Dan kon ik ook onder het gehoor gaan zitten, maar nu. Zo kunnen we elkaar wat helpen. De mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gangen. Dat zien we telkens weer gebeuren. Fijn dat u er bent vanavond, ook degenen die met ons verbonden zijn via beeld en geluid. Ook een fijne avond met elkaar. En ik stel voor dat we deze avond als Bijbelkring weer beginnen. En dan gaan we zingen Psalm 49, het eerste vers. En dit vers heeft een bepaalde inhoud. En de inhoud van dit vers moet u niet toepassen op mij. Maar het is een vers wat de kinderen van Korach in de tempeldienst hebben gezongen. En daarvan is dus dit de getuigenis. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luister naar dit woord. Psalm 49, het eerste vers. Mag ik u volgaan in het gebed. Heren, in de stilte van deze avond hebt u ons samengebracht rondom uw woord. Als Bijbelkring, mensen die rondom uw woord zich laten gezeggen en daarvan uit mogen delen wat de Geest tot de gemeente zegt. En dat het zijn voortgang weer mag hebben in deze tijden. Heere, wat een groot voorrecht schenkt u ons daarbij. Want wij weten dat er zoveel tegenin komt en meer de bruutheid zich gaat openbaren, dat uw woord minder en minder gehoord gaat worden. Maar dat u ons de standvastigheid wilt verlenen, dat wij naar uw woord zullen horen. Luister naar dit woord. En daaruit komt immers de wijsheid en uw getuigenis die licht verspreidt in ons leven. En dat u ons zodanig dit alles geeft, wat een genade en ontferming. Omdat u niet wil dat enige verloren zullen gaan, maar daarin, ingewijd en ingeleid in de heilgeheimen van uw woord, waarin uiteindelijk het leven en de zaligheid dan openbaar komt. En dan in het bijzonder wel in hem die u in de wereld gegeven hebt en waarvan u zelf hebt gezegd: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Heere, maar hoe zouden we kunnen horen als er niet de boodschap uitgedragen wordt? Hoe zouden we kunnen horen als we ook de boodschap niet zouden kunnen lezen? En hoe zouden we kunnen horen en zien en weten en kunnen bewaren als wij uw woord niet in ons midden zouden hebben? Maar u zendt goedertierlijk het evangelie in ons midden. En daarbij hebt u ook beloofd uw heilige geest te zenden, die trooster, die ons in al de waarheid leiden zal. En daarom bidden wij u en danken u dat we zo deze avond hier met elkaar kunnen ontvangen. Ook thuis met ons verbonden via de middelen van de techniek. We danken u daarvoor dat dat middel ook door Erik bediend wordt deze avond. En dat ook de kosteres ons weer alle gelegenheid geeft hier te zijn. Zo nu met elkaar in dankzegging voor uw heilig aangezicht. Schenk ons de hulp en de leiding van uw heilige geest in het spreken, in het spelen van het orgel, maar bovenal in het horen en in het uitdelen van de geest die de middelen daartoe gesteld heeft. Hoor en verhoor ons zo hier en thuis en de kerktelefoonluisteraars en zegen ons rijkelijk om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar twee gedeeltes lezen. En deze avond is het voornemen om de apostel Petrus wat dichterbij te brengen en te horen hoe dat ook deze apostel dan tot het geloof is gebracht. En dat is dan de schrijver van de brieven die we met elkaar willen gaan overdenken in de komende tijden. En dan leek het mij vanavond goed om eerst eens te luisteren: wie is die schrijver van deze brieven? En we lezen daartoe eerst Johannes 1, vers 35 tot en met 43 en Johannes 21, vers 15 tot en met 22. We gaan dus lezen Johannes 1, vers 35 tot en met 43 en daar spreekt het woord: en de andere dag, wederom stond Johannes, dat is Johannes de Doper, en twee uit zijn discipelen, en ziende op Jezus daar wandelende, zei hij: zie, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en ze volgden Jezus. En Jezus, zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? En Jezus zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem: wij hebben gevonden de Messias, hetwelk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Het tweede gedeelte wat we gaan lezen is Johannes 21. Het bekende gedeelte wat we meerdere malen dan ook al wel gehoord zullen hebben, dat is de getuigenis aan de zee van Tiberias. Vers 15 en tot 22. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zei: heb gij mij lief? En zei tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, hoe betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: volg mij. En Peter, zich omkerende, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? En als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? En Jezus zeide tot hem: indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Tot zover deze schriftlezing voor de lezing. En voordat ik daaraan begin, willen we samen nog zingen uit Psalm 19 en daarvan het 5e vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 5e vers uit Psalm 19. Het eerste waar ik deze avond uw aandacht voor wil vragen, dat is: wie is Petrus? We kennen hem wel, maar kennen we meer van hem dan dat hij de Heere heeft verloochend? Hier is wel een levende man getekend door het woord. Een man van vlees en bloed gelijk wij allen. Een man met karakter en met passie. Een man met zijn dieptepunten, zeker, maar ook met zijn hoogtepunten. Ik hoop dat we hem echt vanuit de schriften gaan leren kennen en hem gaan liefhebben als een echte broeder in de Heere Jezus Christus. Het begint met de roepende stem van Johannes de Doper. En bij hem waren twee discipelen. Dat was het eerste begin van de kerk. De christelijke kerk, de openbaring van de grootheid van de Messias. Het koninkrijk Gods is nabij gekomen. En Johannes, ziende op Jezus, zijn vinger uitstrekkende: zie het Lam Gods. En de twee discipelen, die gaven gehoor aan de stem van Johannes en zijn wijzende vinger. En ze volgden Jezus. En de ene daarvan, zijn naam kennen wij, dat is Andreas, de broer van Petrus. Zo begint het evangelie in de wereld. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus zelf in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods, zeggende: de tijd is vervuld. Het koninkrijk Gods is nabij gekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Opdat nu de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. En hij zendt die boodschap tot wie hij wil en ook wanneer hij wil. En Johannes, die wijst op het Lam van God. En Andreas volgt zijn wijzende vinger. Hij ziet en hij hoort en hij volgt. Hij vraagt: Heere, waar woont u? En hij gaat met de Heer Jezus mee. En zoals altijd, die eerste indrukken iemand zo kunnen overweldigen, zoals Andreas dat dan heeft meegemaakt, dan wil je dat zo graag delen met anderen. Wat je zelf zo vol van bent, dat gun je ook aan anderen. En dat zien we ook hier gebeuren. Andreas wil het verder vertellen. En aan wie kan hij het beter vertellen dan aan zijn eigen broer Petrus? En na enkele woorden van de boodschap van Johannes is Andreas zo vol en hij zegt: wij hebben gevonden. De Messias, de gezalfde Gods, wij hebben gevonden. En wat is dat groot, als je dat uit mensenmond mag horen: wij hebben gevonden. En ik heb er niet naar gevraagd, ik heb er niet naar gezocht, maar zo is het op mijn weg gekomen. Dat zou Andreas tegen ons kunnen zeggen, en dat zou Petrus later ook kunnen zeggen: wij hebben gevonden. En Andreas leidde hem tot Jezus. Wat geweldig. Als je zo een broer of een naaste heel dichtbij mag leiden naar Jezus. En dat hij ook dezelfde woorden en dezelfde getuigenissen mag overnemen en mag indragen. Je eigen kinderen of je kleinkinderen, je vader, je moeder, je broer, je zus, om ze tot hem te leiden die gekomen is in de wereld tot zaligmaker. Wat een rijkdom en heerlijkheid als de roepstem wordt gehoord: wij hebben gevonden, kom, ga met ons en doe als wij. We zien het voor ons gebeuren. De eerste persoonlijke roepstem vindt weerklank in het hart van de onder ons zo bekende vurige Simon Petrus. En toch, we lezen geen enkele reactie van hem. We treffen een zwijgende Petrus. En dat wordt straks wel anders, dat weten we. Hij hoort en ziet en de getuigenis van Andreas, dat neemt hij over. Maar hij zwijgt verder. Wel aangesproken, maar nog niet verwerkt. Nog niet zo vol dat zijn mond er een getuigenis van gaat uitdragen. En we moeten hier een mens als vlees en bloed, zoals u en ik ook zijn. Een hartelijke, spontane discipel die vaak moedig op de voorgrond treedt, soms ook heel impulsief reageert op de dingen die gebeuren rondom hem heen. Maar wat een troost dat het woord van God niets verzwijgt van de volgelingen ook van de Heer Jezus Christus. En nog wel van zijn meest intieme volgelingen, de apostelen. En het wordt ons geopenbaard en bekendgemaakt. En als we dan in diezelfde situaties terechtkomen, wat een troostrijk gebeuren mag ons dan hierin ook voorgaan. Juist daardoor dat grote werk wat de Heer Jezus Christus dan ook begint. En dat zal hij ook voleindigen. En de tweede roepstem, daar vinden we Petrus en Andreas aan het water, aan de zee. En zij waren uitwerpende hun netten. En Jezus zag. En hij riep. En zij volgden hem. Zomaar enkele woorden. Maar wat een getuigenis. Hij zag ze. En hij riep ze. En ze waren vissers. Dag en nacht in de weer. Om voor hun dagelijks brood. Ploeterende aan de zee. Om toch te eten en te drinken te hebben. Volg mij en ik zal u maken tot vissers der mensen. En nu mag Petrus zeggen, Andreas, ik heb het niet alleen uit jouw mond gehoord, maar nu heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Zult u daar ook acht op geven? Dat is ook niet alleen dat wij het van anderen gehoord hebben, maar dat ook hij persoonlijk tot ons leven spreekt. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, gewis. Hij zal ook nu, in deze tijden, ook nog heel persoonlijk zijn boodschap bekendmaken. En zij dan, hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. En deze eenvoudige, ongeletterde vissersmannen krijgen terstond hun opleiding. Want Jezus neemt ze mee naar de synagoge waar hij gaat onderwijzen en gaat leren. De hoogste profeet en leraar gaat ze onderwijzen. En die opleiding die duurt 3 jaar lang. 3 jaar lang. In alle hoogte, in alle diepte, in de lengte, in de breedte krijgen ze onderwijs. En ze komen binnen Capernaum en dan horen ze Jezus uit de schriften getuigen. En ze zijn onder de indruk van de leer waarmee hij sprak. En hij sprak niet gelijk de fariseeën en de schriftgeleerden, maar als machthebbende. En ze werden allen verbaasd. En ze vragen elkaar, wat is dit? Dit hebben we nog nooit zo gehoord. Zo zijn onze schriften nog nooit zo uitgelegd. En het was echt geen nieuwe leer. Nee, want de Heer Jezus kwam om het woord van God, wat al reeds door de profeten aan Israël bekend was gemaakt, om dat te bevestigen, om dat te verdiepen, om dat te verhogen en heerlijkheid daarin te geven. En zij werden daarin onderwezen, de toekomstige apostelen die de gemeenten zouden gaan onderwijzen. En hij is het die ze uitzendt. En nog een onderwijzing van de grootheid die de Heer Jezus ook in hun leven op onderscheiden momenten, als u dat nagaat, waarin Petrus betrokkenheid daarin laat zien, dan komt u dat zoveel keren tegen. Hoe dat de Heer Jezus hem wonderlijk iedere keer weer wat nieuws, wat anders laat bemerken en toe gaat passen in het leven. Want als Petrus op een gegeven moment terugkeert uit de nacht vissen waarin ze niets gevangen hebben. En dat de Heer Jezus zegt, maar je werpt je net nog een keer uit. Heer, maar dat heeft eigenlijk geen zin. Maar we hebben heel de nacht gevist, maar we hebben niks gevangen. Maar, dat is Petrus. Maar op uw woord
Op uw woord zullen wij het net nog een keer uitwerpen. Dat is ook Petrus. En dat zijn van die momenten waarop je deze man leert kennen. En waarop je meer en meer eerbied voor hem krijgt. En hij werpt het net uit. En het net was vol. Vol. En dan komt hij zo onder de indruk. Die grootsheid, die rijkdom die hij daar mag ontmoeten door op het woord te doen. Dat maakt hem zo klein. En dat hij zegt, Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens, Petrus. Dat is ook Petrus. Ik ben een zondig mens. Is dat niet toch ook de ervaring? Als de Heere zo overvloedig de rijkdom van zijn genade in ons leven kenbaar toont en laat meemaken. Dat we zo klein worden, zo klein. Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zoudt inkomen. Heere, ik ben een zondig mens. Ga uit van mij. Voelt u? Dat is ook Petrus. Wonderlijk. En daarom, de eerste christengemeente, daarvan lezen wij dat ze volhardende waren in de leer der apostelen. En u weet welke leer dat is. Want we hebben zo even gehoord dat de Heer Jezus zijn toekomstige apostelen heeft onderwezen. In wat ze dachten de nieuwe leer. Wat het niet was, maar een bevestiging van. Maar ze hebben dat wel gehoord. En daarin hebben ze de latere gemeentes onder de kracht en beding van de Heilige Geest onderwezen en geleerd. En daar hebben die gemeentes de wacht bij betrokken. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap, daarin herkenden ze elkaar. En in de breken van het brood, in het over en weer gemeenschappelijke met elkaar herkenbaar in de leer der apostelen. En daarin vonden ze allen hun persoonlijke fundament. En breken van het brood. En in de gebeden. Dat vinden wij zo in die eerste christengemeente. En de Heer Jezus Christus heeft ze zo onderwezen. En heeft ze zo en alles geleerd en gegeven. Maar hoe zit nou dat geestelijke leven van die apostelen eruit? En daarom wijs ik nog een keer op Petrus. Hoe dat hij tot de wedergeboorte gebracht is. Tot de wedergeboorte, wat we allemaal nodig hebben. Want tenzij, zegt de Heer Jezus, dat de mens wederom geboren wordt, anders kan hij het koninkrijk van God niet ingaan. En bij Petrus, dan op een gegeven moment, dan vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dan krijgt hij van allerlei antwoorden. De een zegt de profeet zus en de ander zegt profeet zo. En zelfs Johannes de Doper wordt er nog bij genoemd. Maar, ho maar. En dan keert hij zich naar zijn discipelen. Maar wie zeggen jullie dan dat ik ben? En wie is dan Haantje de Voorste? Wie is dan spontaan in zijn uitdrukking en in zijn belijdenis? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hoort u dat? En wat zegt de Heer Jezus dan tot Petrus? Petrus, vlees en bloed, dat is niet opgekomen in jouw gedachten. Dat is niet opgekomen in jouw hart. Dat heb je niet ontwikkeld door goed naar mij te luisteren enzovoort enzovoort. Maar dat is nu, Petrus, het werk van mijn hemelse Vader. Die heeft dat in jou, zonder jou, geopenbaard. Zoals wij dat leren bij onze Dordtse vaderen. Wat God in ons doet, zonder ons. De belijdenis van de Christus, de Zoon van de levende God. Wedergeboren. En Petrus gaat er in zijn brieven, daar komen we later dan wel bij. Gaat hij getuigenis geven over de wedergeboorte. Door de opstanding van Christus. Hij heeft ons wedergeboren. Tot die levende hoop en die verwachting. Nou, dat heeft hij hier, heeft hij dat meegemaakt. En dan zegt de Heer Jezus ook op deze Petra. Petra, dus die, op die belijdenis. Niet op de rotsman, Petrus. Zoals de Rooms-Katholieke Kerk het leert. dat Petrus dus de grondlegger is van het pauselijke. Nee, maar dat laat ik ook verder rusten. Maar deze Petra, op deze belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want het woord van God is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is de volheid. Dat is het fundament voor gemeente zijn. Gij zijt de Christus, de gezalfde. Onze hoogste profeet en leraar. Onze enige hoge priester die ons de zonde vergeeft. En onze eeuwige koning die ons leven zal leiden en regeren. Ziet u het gebeuren? Ziet u het gebeuren? En u ziet hier de gang van het woord. Johannes mag stem zijn zoals hij dat zelf onder woorden brengt. Stem van de Allerhoogste. En Andreas hoort, hij verwerkt het. Zijn hart raakt vol en hij kan er niet meer over zwijgen. En dan gaat het woord naar Petrus. En Petrus hoort het uit Jezus' eigen mond. En hij komt tot die belijdenis. Gij zijt de Christus. Maar nu komen we nog bij een periode uit het leven van Petrus. Wat ingrijpend is. En u zit er misschien al op te wachten. Ja, maar het is toch allemaal niet zo rooskleurig van deze Petrus. En toch. Indringend gebeurtenis. Periode van zijn leven die hij zelf ook later in zijn brieven onder woorden brengt. Maar zullen we dat maar niet overslaan? En die getuigenis al in. Nee. We houden het hele woord. We gaan niet onderscheiden, maar het hele woord van God zet deze apostel voor ons neer en wijst ons hem aan. Maar ik hoop dat u dat niet alleen ontdekt, dat Petrus tot alle boosheid nochtans na wedergeboorte ook geneigd is, maar dat het ook bij onszelf opgemerkt wordt. En als u dan gaat zien wat een liefde deze apostel van de Heer Jezus Christus heeft ondervonden, in het bijzonder wel, ook beschreven. Dan hebt u toch moed en hoop. Ook als u uzelf kwam te ontgaan en in de zonde struikelt, toch? Want Jezus, hij is het die daarin onze biddende hoge priester is. Daar komen we nog wel bij. Maar hij laat niet varen de werken zijner handen. Want hij dan die u roept, die is getrouw. En die het ook doen zal. Dat ziet u hier bij deze Petrus gebeuren. Let u op de ondoorgrondelijke genade die de Heer Jezus ons hierin leert. Hij is zo getrouw. Wat hij begint, dat zal hij voleindigen tot op de dag van zijn wederkomst. We hebben gelezen in Johannes 21 de geschiedenis. En de geschiedenis kent u misschien wel uit uw hoofd. De geschiedenis dat ze eigenlijk ledig daar bij het meer zijn. En dat zijn vissers, dus wat zouden gaan doen om de dagen wat door te brengen? Gaan ze vissen? Nou, u weet het. En de hele nacht zijn ze bezig. En het net weer uit, en het net weer uit. En inhalen en weer uit. En ze hebben niets gevangen. En dan komen ze aan de oever, die hun zo bekend is. En daar zien ze iemand. En die vraagt, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Nee. De hele nacht. Niets gevangen, niets. Dan moet je het net aan de andere zijde van het schip werpen. Dan zul je vangen. Nou, dan komt het weer. En als ze dan die vis in het net zien, dan komen ze weer tot ontdekking wie het is. Het is de Heere. Het is de Heere. En wie is het eerste dan? Bij hem. Die voor alles gezorgd heeft. Voor alles. Hij heeft hun vis niet nodig. Hij heeft hun vuur niet nodig. Hij heeft niets van hen nodig. Hij heeft voor alles gezorgd. En toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus. Nu komen we daar. Terwijl de morgenzon is opgegaan, staat daar een man op de oever van de zee van Tiberias. Dezelfde zee, al van waar ze geroepen zijn, waar hij ze vandaan gehaald heeft. Maar nu, ja, doordat ze de tijden willen doorbrengen, zijn ze maar weer gaan vissen. Wonderlijke opdracht. Wonderlijke opdracht en ze vangen. In eigen kracht en op eigen initiatief waren deze ervaren vissers met niets in hun net teruggekeerd. Heel de nacht door. En nu? En nu? Tegen de technische getuigenis in van een visserman om het net aan de andere zijde te werpen. En nu? Stil hebben ze de maaltijd met elkaar mogen gebruiken. En Jezus deelde uit van zijn gaven. Van zijn gaven. Alles was aanwezig. En met verwondering en stilte hebben ze hem gadegeslagen. En niemand durfde te zeggen, het is de meester. Niemand durfde het te zeggen. Wat zal er door hun gedachten zijn heen gegaan? En wat denkt u, welke gedachten dat er bij Petrus rondgingen? Door heel zijn geweten, door heel zijn hart, door heel zijn hoofd, helemaal betrokken bij dat hele gebeuren. Eens waren ze geroepen, daar bij de zee. En ze zouden vissers van mensen worden. Maar dat kan Petrus nu toch wel vergeten. Hij kan toch zo niet verder als apostel. Zo'n apostel zou de Heer toch verder niet meer in zijn dienst willen gebruiken. Toch? Die zo alles verloochend heeft. Hij is het niet meer waard om nog langer in de bediening te mogen zijn. En het evangelie nog langer te mogen uitdragen. Wat is het waar geworden waar hij zelf uitriep. Ga uit van mij, Heer. Ik ben een zondig mens. Hoe waar is het? Misschien keert dat nu wel telkens weer bij hem terug. Ik ben een zondig mens, ja. En ik heb het bewezen in mijn gangen die ik gedaan heb. Ik ben een zondig mens. Maar op een indringend, mag ik zeggen, een kritiek moment heeft Petrus toch immers alles af laten weten. Hij is een Heer en zaligmaker verloochend. In onwijsheid en hoogmoed had Petrus gezegd: Heren, al zouden ze allemaal aan u geërgerd worden, maar ik niet. Ik niet. Ze zouden er allemaal toe in staat kunnen zijn. Maar ik? Nee, op mij kunt u aan. Al moest ik voor u sterven. En toen het erop aankwam. En toen die woorden in de praktijk gebracht zouden kunnen en moeten worden. En toen. Toen er een duidelijke keuze gemaakt moest worden. Jezus. Hem volgen en de verdrukking waartoe hij gevangen genomen was. Of hem verloochenen en daarmee menende dat je dan vrijgelaten zou worden. En de omstandigheden helemaal in jouw voordeel zouden zijn. En met vloeken en zweren heeft hij zichzelf gehandhaafd. En liet Jezus en zijn woord los. Maar Jezus, gekomen om het verlorene te zoeken en om ze zalig te maken. Hij zag om naar zijn dwalende schaap. Hij zag om naar zijn verloochenende apostel, ambtsdrager. Want hij had hem in beide handpalmen gegraveerd en de poorten der hel, die zullen mijn gemeente overweldigen. Ook een dwalend schaap niet. Want hij hoorde bij mij. U weet het. Hij draagt zijn discipel op zijn middelaarshart. Nee, dat was de hoge priester. Die droeg de stenen van Israël op zijn hart. Maar Jezus draagt zijn gemeente in zijn hart. Want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Want wat ik begin, dat zal ik voleindigen. Omdat ik zaligmaker ben. En als het van u afhankelijk zou zijn, of dat u wel of niet mijn naam altijd eert en beleidt, of dat het nooit is iets in uw leven, dat het op een iets andere manier, en waarvan je later moet zeggen, oei, dat had ik beter niet, enzovoort, enzovoort. Wat zou er dan van ons terechtkomen? Maar hier, Jezus keerde zich om. Hij zag met ontfermende ogen op zijn diep gezonken discipel, die de haan hoorde kraaien. U weet het allemaal. Bitterlijk wenende is Petrus toen naar buiten gevlucht. En brandend geweten. Wat ook nu hier op deze plaats wel in het bijzonder aanspreekt. En er zijn een paar getuigen bij. Die geen woorden uitspreken, maar wat het geweten van Petrus helemaal openmaakt. Het is niet de Heer Jezus die alles aanwijst. En die met vlammende woorden hem terechtwijst en hem op zijn plaats zet. Maar hij gaat er ook niet aan voorbij. Hij doet ook niet en zegt, nou, ik zal het wel een keer door de vingers zien. Nee, zo is de Heer niet. Hij is rechtvaardig. Maar hij is ook barmhartig en groot van goedertierenheid. En Jezus stelt de zonde van Petrus aan de orde. Zonder dat hij alles met name noemt. Maar dat ligt opgesloten in de vragen die hij stelt. Petrus, heb je mij lief? Liever dan deze? Je dacht toch dat jij wel zoveel in je zou hebben en zoveel liefde voor mij zou kunnen opbrengen, dat je toch, als waren die anderen er allemaal toe in staat, maar jij niet. En nu, Petrus, heb je mij liever dan deze? Stille getuigen, ja. Geen aanklacht. Geen harde woorden. Maar de eerste getuige is de zee. De zee. Zichtbaar voor een ieder. Petrus, hier was je bezig je netten in de zee te werpen. En toen heb ik je gezien. En toen heb ik je geroepen om je visser van mensen te maken. Petrus, weet je het nog? En terstond heb je alles verlaten. Je netten, je familie en je bent mij gevolgd. En heeft het je aan iets ontbroken, Petrus? Heeft het je aan iets ontbroken? Heb ik mijn woorden waar gemaakt, Petrus? Je staat hier op historische grond, Petrus, van het begin waar ik je geroepen heb. Wat een stille getuige daar aan de zee. Maar u weet het, op welk fundament in het huis van Caiaphas heeft hij zijn meester verloochend en zijn discipelschap en apostelschap onwaardig gemaakt. Door te zeggen dat je mij niet kent, dat je mij helemaal afzweert. Daarin heb je roeping en je verkiezing niet vastgemaakt, waar hij zelf nog een keer met ons over zal spreken. En de tweede getuige is het kolenvuur. Wat moet dat ook voor hem een betekenis hebben gehad? Wat moet dat geweten? Zij gaan branden, want eertijd stond hij ook bij een kolenvuur. Er was ook een kolenvuur. En toen kwam er een dienstmeisje. En zei, je was er ook bij, je hoorde er ook bij. Maar dit is toch een geweldige klop op zijn geweten. En want die nacht dat hij Jezus verraadde, kolenvuur, je was er ook bij. En dat brandde daar. En nu brandt het weer. Petrus, je zou je leven voor mij zetten. Je achtte iedereen in staat om mij te verloochenen, maar zelf nee, dat zou in jou niet opkomen. Jij zou als laatste met mij wel je leven geven. Kolenvuur. Wat een klop op zijn geweten. En derde getuige. Wat denkt u van Johannes, die ook in de zaal van Caiaphas was en die de woorden uit de mond van Petrus ook heeft gehoord? En als Petrus nu straks gaat zeggen, Heere, u weet toch dat ik u lief heb. Wat moet Johannes daar wel niet van denken? Wat moet de omgeving daar wel niet van zeggen? Als wij zo hem verloochend hebben. En de vierde getuige, dat is uiteindelijk de stem die tot drie keer toe herhaald wordt. Tot drie keer toe is Petrus gevraagd of dat hij er ook bij hoort. Maar zonder woorden komt dat nu weer bij hem terug. De zonde wordt voor het hart zichtbaar gemaakt. Driemaal een stem in de nacht. Jij hoort toch ook bij deze discipelen? Ik ben niet. Je bent ook uit zijn discipelkring. Ik ben niet. Ik heb je toch gezien in de hof met Jezus. En Petrus logen net in die nacht tot drie keer toe. En de haan kraaide. En nu komt er een andere stem. Drie keer tot hem. Een stem van bewogenheid. Een stem van ontferming. Een stem van genade. Petrus, heb je mij lief? Op deze historische plaats. Een nieuwe roeping. Een herstel in dat wat hij verloochend heeft. Wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Hoe diep ingrijpend en indringend. Heere, gij weet immers alle dingen. Hij durft het niet uit te dragen. Hij durft het niet te zeggen waar anderen ook bij zijn. Maar u weet toch wat er in mijn hart leeft. U weet toch hoe dat het innerlijk bij mij gesteld is. En hoe vaak is het niet dat je daar je op mag beroepen. Als het zo moeilijk is in het leven. En als je eerlijk moet bekennen. Waar ben ik weer van het heilspoor afgegaan. En dan te zeggen. Maar u weet wat er in mij is. U weet wat u zelf in mij gewerkt hebt. En dat zult u toch voleindigen. Heere, gedenk aan mij. Gedenk. U weet alles. En dan. De grootste getuige is Jezus zelf. Die gebeden heeft voor deze wankelende apostel. Dat weten we. Die duivel, de oude slang, die heeft hem gelijk de tarwe willen ziften, op de zeef gelegd en geschud, zodat hij er doorheen zou vallen. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Het zijn de ogen van hem, zo diep. Gelijk de zee diep is daar op dat moment. Zo diep kunnen we in zijn ogen zien zijn genade en zijn ontferming. De blik van Christus waarmee hij zijn vallende discipel vasthield in dat nachtelijk uur. En nu de blik waardoor Petrus toen zo wenende gevlucht is naar buiten. En nu diezelfde ogen. Die zo diep aanschouwen en tot in de grond van zijn hart hem kennen. En Petrus, hij ziet in die ogen weerspiegeld de ogen van die lijdende borg en zaligmaker. Jezus de Christus. Diezelfde blik ziet hij nu. Daarin ziet hij nu weerspiegeld. De grootheid en de genade van God, oneindige ontferming. Petrus, heb je mij lief? U weet alle dingen. Wat een grootheid en wat een navolging mogen we daarin dan ook opmerken. Ogen die stralen in het morgenlicht aan de zee. En de zee weerspiegelt. Vol beschamende liefde, Jezus legt rechtvaardig de zonde bloot en wijst de zonde aan. Al doet hij dat op een bijzondere wijze, tot drie keer verloochend en tot drie keer vragen, heb je mij lief? Maar daarin is de hele samenvatting van de zonde die daarin hebben plaatsgevonden voor Petrus duidelijk en bekend. Zo doet hij, zo werkt hij. Hij leert het. Kom. En al waren uw zonden dan zo rood als karmozijn. Kom. Zo rood als scharlaken. Ik zal ze maken. Zo wit als de sneeuw. Zo wit als wol. Ik ben het. Ik ben het. Daarom ben ik gekomen. Om het verlorene te zoeken. En niet om het verlorene van mij af te wijzen. Petrus. opnieuw hersteld in zijn apostelschap. Kunt u het begrijpen? En dat dit ons tot in de kleine finesses bekend wordt gemaakt. Toch? Wat een heerlijkheid. Wat een rijkdom. Dat we deze man zo mogen leren kennen. En dan gaat hij ons in zijn brieven, waar we nu vanavond verder niet aan toekomen, maar gaat hij ons in zijn brieven van die getuigenis meegeven. Want weet u aan wie dat hij schrijft, zijn brieven? Hij schrijft zijn brieven aan degene die een even dierbaar geloof met hem verkregen hebben. Hij gaat dus ons ook onderwijzen in de weg die hij zelf heeft ontvangen. En daarin wil hij ons voorgaan. En als apostel wil hij ons op het hart binden om de weg van het woord te bewaren. En Petrus, toen je jonger was, toegodde je jezelf. Er waren vele momenten dat je ook jezelf volgde. Maar als je ouder geworden bent, staat zelfs oud geworden bent, dan zul je gegod worden en dan zul je gebracht worden waar je niet zijn wilt. En de Heer Jezus bedoelde daarmee te zeggen, met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Kun je dan met de dood God verheerlijken? De Heer Jezus zegt het hier. En ik wil er even tussendoor zeggen. Moet eens opletten hoe Petrus. Weer Petrus. Want als Petrus dan gehoord heeft hoedanige dood hij sterven zou. En dan zegt de Heer Jezus, laat ons van hier gaan. En de eerste die de Heer Jezus volgt is Johannes. Is Johannes. Ook die getuigen, weet u wel. En Johannes. En daar heb je Petrus weer. Heren, maar die dan? Maar die dan? En dan zegt de Heer Jezus zonder meer, wat gaat het u aan? Gaat het u aan? Volg gij mij. Volg mij. En wat ik met een ander, welke weg ik met een ander ga, al als ik wil dat hij blijft totdat ik wederkomt, wat gaat het u aan? Volg mij. Nou, dat is de boodschap die we allemaal heel persoonlijk meekrijgen. Niet naar een ander kijken, niet wat die doet, wat zus doet, of die zegt, wat die vindt, maar volg mij. Ja, en die dan, en ho, niks mee te maken. Ik ben het. Volg mij. En naar mijn algemeen aanneemt, het is een legende. U kunt het niet voor waarheid overnemen, maar is Petrus op een gegeven moment in Rome gekomen, met Paulus, Paulus ook. Paulus is onthoofd en Petrus is op een andere manier gekruisigd als de Heer Jezus Christus. Op zijn eigen verzoek, zegt de legende, heeft Petrus gevraagd of dat hij andersom aan het kruishout genageld kon worden. Niet gelijk zijn meester, want daarmee zou hij het evenbeeld van zijn meester gaan vertonen en dat wilde hij absoluut niet. Andersom, met het hoofd naar beneden. Zo is hij gedood in Rome, legende. En hij is begraven op de plaats waar nu de Sint-Pieter opgebouwd is. En daarom zegt Rome, Petrus is ons fundament. Petrus is ons fundament. Maar zo zegt het woord het niet. Petrus, einde van zijn leven. En daarmee heeft hij God verheerlijkt. Heerlijk als we die man zo mogen volgen. Maar daarover gaan we de volgende keer met elkaar mee verder. Ik hoop dat u een klein beetje daar enthousiast voor gemaakt bent, zegenrijk mocht horen wie Petrus is en dat hij ons voorgaat. En dat hij ons voorgaat om ons ook tot Christus te leiden en daarin de getuigenis van de schrift aan ons zo duidelijk bekend te maken. Daarom schrijft hij ook aan alle die een even dierbaar geloof met ons hebben verkregen. En dan heeft hij ontzettend veel te vertellen. En dan gaat hij heel zijn geestelijk testament gaat hij voor ons open in de eerste en de tweede brief die hij nagelaten heeft. Als een broeder in de Heere Jezus Christus. Maar daar gaan we de volgende keer mee verder. We gaan nu zingen, Psalm 119, vers 84. Mijn ziel, bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak mijn hart en zinnen strelen. 119 vers 84. Zullen we samen de Heer danken. Heer, als we zo aan het einde van dit uur opnieuw voor uw heilig aangezicht mogen naderen om u te erkennen. Wat is uw liefde groot, dat u daartoe uw enig lieve zoon in de wereld gegeven hebt, Heer. En u vond geen gewillige volgelingen. U vond er geen. Maar u hebt ze van oosten, westen, van noorden en zuiden geroepen. Door die roepstem, zo krachtig, zo getuigend, in de harten van toen en de harten van nu. Zodat de gemeente uit alle geslachten, tong en natie bijeen vergaderd zal worden. Heer, en daarom danken we u. En we erkennen uw grootheid, uw rijkdom en heerlijkheid in uw genade en ontferming. Dat u dit ook in uw woord aan ons bekend maakt. Wat een troost, wat een bemoediging, wat een hoop en verwachting. Zo ook wij, zoals zoveel die in uw woord getekend worden. Mensen die ook in de zonde zijn gevallen en die zo anders gewandeld hebben dan dat u van hen zou mogen verwachten. Maar waar ze zelf op allerlei manieren het goede wat ze zouden willen niet hebben gedaan. Maar het kwade wat ze niet willen, nochtans zult u hen de overwinning geven. Zo heb u ons het leven van Petrus willen tonen en willen tekenen, heren, zodat we nog veel meer van deze man willen weten, ook van zijn geestelijk testament, waar we de volgende keren met elkaar over mogen gaan nadenken. En daartoe dat we zo onder leiding en de hulp van uw Heilige Geest dat mogen voorbereiden om elkaar daarin handreiking te doen. En dat u het overdraagt en het overbrengt in onze harten tot overdenking. En dat ons hart er vervuld mee mag worden met heilbespiegelingen. Om met die discipelkring en met al die apostelen en al die scharen eenmaal het schoonste lied van die ene koning te leren zingen. Zo nu bevelen we elkaar onder uw hoede en onder uw genade en ontferming aan in alle omstandigheden, heren. U kent ons, u weet ook wat in ons is, ook zoals bij Petrus. Ook weet u, heren, of dat we nog van verre staan, maar breng ons dan naderbij, opdat we met Andreas mogen uitroepen. Wij hebben gevonden en dat het ook met elkaar gedeeld mag worden. Zoals Andreas dat deed en zijn broeder Petrus tot Jezus leidde. Heren, geef dat die beweging ook onder ons gevonden wordt. Dat er nog vele toegebracht mogen worden tot de gemeente die zalig wordt. En daartoe danken wij u dat u zo deze avond ons gaf. En dat het meer en meer ook in het midden van de gemeente zijn uitwerking mag hebben. Dat uw woord, ofschoon ik alles mis naar zijn smaak, mijn hart en zinnen strelen. Dat die streling van de Heilige Geest ons ook uw woord doet verstaan. En zodanig aan ons verbonden wordt dat we het niet meer kunnen missen en niet meer willen missen. Maar hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Wij danken u zo voor een ieder die zich ervoor ingezet heeft, ook deze avond. En dat we met elkaar voor uw aangezicht mogen eindigen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Wel thuis, voor straks wel trusten. En graag, zo de Heer wil en weer leven, terug ziende op 21 oktober.